60% van de mensen heeft een koopwoning bijvoorbeeld. En dat maakt wel dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen die voor koopeigenaren, woningeigenaren wat minder gunstig zijn, dat die er moeilijker doorheen komen in de politiek.
Ja.
Terwijl, ja, iedereen heeft recht op een fijne plek om te wonen. Dus ik zou mensen willen oproepen, kijk ook verder dan alleen wat jou zelf raakt of waar je zelf belang bij hebt, maar ja, naar het maatschappelijk belang.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go!
In gelul kan je niet wonen. Een uitspraak van Jan Schaefer, staatssecretaris van Volkshuisvesting en wethouder in Amsterdam in de jaren 70 en 80. Er was toen een wooncrisis. De huizenprijzen stegen heel snel. Er werd ook gekraakt. En die geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar die rijmt wel behoorlijk sterk. Want ook vandaag hebben we te maken met een wooncrisis. In gelul kan je nog steeds niet wonen, maar over wonen kan je wel heel goed lullen. En dat doe ik vandaag niet alleen met Anna en Hans, maar ook met Roos. Roos is onderzoeker bij Triodos en zij heeft de woonvisie geschreven die vorige week gepubliceerd is. Gefeliciteerd, Roos.
Dankjewel.
Supermooi stuk is dat en leuk dat je ook hier bent om het toe te lichten. Ik zag vorige week dat de huizenprijzen iets gedaald zijn in de krant. Dat leek me heel goed nieuws. Kan jij daar iets over zeggen, Roos?
Ja, zeker. De meeste mensen zullen inderdaad denken de huizenprijzen dalen, wat fijn. En dat is het natuurlijk ook.
Ik weet niet of iedereen dat denkt. 60% van de mensen denkt toch...
Voor de mensen die allemaal een woning zoeken, want dat zijn er heel veel op dit moment. Vandaar ook dat we hier vandaag over wonen praten. Er zijn heel veel mensen nog op zoek. En die zullen in ieder geval denken, wat fijn.
Check.
Ik zou daar de kanttekening bij willen plaatsen dat het een beetje een vertekend beeld is, omdat we afgelopen maanden zagen dat er heel veel huurwoningen verkocht zijn. En dat zijn met name appartementen, met name ook lage energielabel appartementen die op de markt komen en die eigenlijk de gemiddelde prijs drukken, omdat dat lagere kwaliteit woningen zijn. En als je kijkt naar de huizenprijzen zonder dat effect van die groep woningen, dan zie je eigenlijk dat die gewoon nog doorstijgen.
Dus er zijn vooral heel veel budgethuizen verkocht en niet zozeer dat de huizen goedkoper worden.
Ja, ja. Dus het is echt een kwestie van een veranderend aanbod en niet zozeer van over de hele linie dalende prijzen.
Mag ik daar nog iets bij zeggen?
Vooruit dan, Anna.
Want dan wordt altijd gewezen naar de wet betaalbare huur als schuldige van de uitpontgolf, zoals dat wordt genoemd, de verkoop van al die woningen. En deels is dat waar en deels niet. Als in, er zijn nog veel meer maatregelen genomen waardoor het minder aantrekkelijk is geworden om te beleggen in wonen de afgelopen tijd. Dus dat gaat over bijvoorbeeld de afschaffing van de tijdelijke huurcontracten. Maar het gaat ook over de belastingen op huurwoningen. Die zijn verhoogd. Dus het is maar deels te wijten aan de wet betaalbare huur. En ik denk wat daar ook goed om bij te zeggen. Ik word hier emotioneel van natuurlijk, omdat ik meegeschreven heb met die wet betaalbare huur. Toen ik nog bij het ministerie van Vrouw werkte. Maar een deel van dit verhaal zat al in de voorspellingen toen de wet betaalbare huur werd geschreven. Dus als je ook kijkt naar de memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel, toen werd ook gezegd, nou eigenlijk in de vijf jaar in aanloop naar dat wetsvoorstel werden enorm veel woningen opgekocht om te verhuren. Dus destijds zijn echt 75.000 woningen opgekocht om te verhuren. En die trend wordt daarmee dus deels gekeerd.
Ja.
En ergens zou je dus kunnen zeggen dat het wel zijn doel bereikt heeft, omdat er nu heel veel woningen worden verkocht.
Ja.
Die vervolgens ook naar starters gaan. Dus veel van die, omdat het zulke woningen met lage prijzen, gaan die starters die dus weer opkopen.
Samenvattend, de wet betaalbare huur was wel een goed idee.
Dat is echt een vet goed idee.
Ja, dat dankjewel, wil ik zeggen. Anna. Een non-partisan perspectief, heel fijn. Er was wat meer nieuws wat de campagne gaat kleuren. We zitten hier in de verkiezingsspecial over wonen. En afgelopen vrijdag kwam het CPB samen met het PBL.
Samen met het PBL,
met doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's. En nou hebben wij één iemand die heel graag zo diep mogelijk in die doorrekeningen duikt.
Wordt dit een stokpaardjesaflevering?
Ja, dat is. Ja, nou, nu kan ik ook losgaan, denk ik dan. Nee, in het hele verre verleden heb ik hier ook nog aan meegedaan aan het doorrekenen. Toen ik bij het Centraal Planbureau werkte, maar dat is echt heel lang geleden. En er is één iets dat is supergoed aan die doorrekening. En één iets, dat is echt, daar heb ik mijn twijfels bij. Maar om te beginnen met wat supergoed is en dit jaar nog beter, is de integraal bekijken van verkiezingsprogramma's. Dus niet alleen het Centraal Planbureau, maar ook het Planbureau voor de Leefomgeving. Dus ook op klimaat, ook op stikstof, maar ook de effecten van onderwijs voor de economie. Supermooi overzicht. En wat ook helpt,
dat doen ze voor het eerst samen, toch?
Voor het eerst op deze manier samen. Okay. Het is elk jaar weer iets verbreed. En het biedt dus echt inzicht in wat partijen nou precies budgetair willen doen. Het maakt dingen transparant. Ook alle 1800 maatregelen die zijn doorgerekend, kan je ook downloaden als spreadsheet.
En veel concreter toch? Want je ziet soms eens bij een partij een maatregel die je helemaal niet kan vinden in het kiesprogramma.
Precies. Ja. Financiële transactietax heb ik gevonden. Niet te vinden in verkiezingsprogramma's, maar wel bij een aantal partijen. En er komen dus een aantal dingen op die dan best wel opvallen. De partij die kiest voor radicale groei, de VVD, heeft groei die lager is dan in het basispad. Nou, dus dat betekent dat ze dus minder groei hebben dan zonder beleid. Nou, ja. Dat vind ik echt wel fascinerend.
Ja.
Ik heb daar verder natuurlijk geen oordeel over, maar ik vind het wel fascinerend.
Ja, hoe zouden ze daar zelf naar kijken?
Dat weet ik niet. Ze zijn er opmerkelijk stil over.
Ja,
we hebben heel veel banen gecreëerd en zo, maar ja, als je toch
voor politici bijvoorbeeld.
Ja. Ja, nee, maar als je toch zo nadrukkelijk in je programma zegt van wij kiezen radicaal voor economische groei, want dat hebben we nodig. En je komt er eigenlijk best wel slecht uit.
En GroenLinks-PvdA heeft meer economische groei dan de VVD.
Sommige mensen zeggen dat dan meteen. Ja, dat vind ik opmerkelijk.
Ja.
Een andere die ik opmerkelijk vind is de BBB. Stel je bent super druk bezig met je verkiezingsprogramma en je denkt, nou, dus kijken wat eruit komt qua economische groei. En er komt gewoon niks uit. Helemaal niks.
Maar niet alleen op economische groei, eigenlijk op alles. Dus op de overheidssaldo.
Behalve één verslechtering en dat is klimaat. Dus dan lever je dus een plan in dat in de modellen niks anders
niks doet.
En aan stikstof gaat ook niks veranderen, kennelijk.
Nee.
Dat is ook wel opvallend voor een partij met als slogan BBB levert.
Ja, dat vond ik wel leuk.
Dat is echt een bizar plaatje.
En nu kom ik naar waar het toch wel echt begint te wringen. Ik denk ook dat dat voor...
Dus dit is het deel wat jij aan de doorrekening niet goed vindt eigenlijk. Ga je nu opkomen?
Daar kom ik nu op, ja. En dat is als het gaat over... En dat is misschien ook wat wij vaak doen als we het hebben over transities, transformaties, over een ander economisch systeem, over radicale verandering. Dan moet je kijken naar wat Volt heeft aangeleverd. Die heeft echt wel... vrij drastische maatregelen, zoals een basisinkomen, zoals een enorme fiscale verandering, zoals de hypotheekrenteaftrek afbouwen in 4 jaar. Echt hevige dingen.
Dat is cool,
dat is echt bizar,
dat een keer gebeurt.
Ja, want ook als je naar die doorrekening, naar die plaatjes kijkt, dan zie je gewoon bijvoorbeeld met een factor 2 van de extreme van de andere eruit steken. Dat is echt off the charts.
Maar wat ik dus daar niet snap, is dat die macro-economische effecten zo ontzettend beperkt zijn.
Ja.
Dus ook de economische groei maar een paar procentpunt lager. De EMU-saldo nog steeds op -3%. Dus zeg maar net nog houdbaar.
Ja.
Denk van ja, dat kunnen die modellen helemaal niet. Zegt het CPB ook wel een beetje van ja, dat is lastig.
Ja.
Dus ik vraag me 2 dingen af. Ik vraag me 1 af of het CPB eigenlijk niet moet zeggen, dit kunnen we niet. Want dit kan ook helemaal niet in 4 jaar en onze modellen kunnen het niet.
Ja.
En ik vraag me aan de andere kant ook af, voelt... Moet je dit wel willen? Want nou word je toch geperst in de modellen van de CPB, terwijl je iets heel anders wil.
Ja.
Dat vind ik wel.
Vanuit hen bekeken zeggen ze natuurlijk, ja, we willen transparant en eerlijk zijn en we vinden het instituut ook belangrijk. Dus ik snap wel dat ze toch iets willen inleveren.
Nee, ik snap de lastigheid ook, maar ik zou Nederland wensen dat we dan iets wilder durven denken. Dus dat we dus dan denken, oké, we weten dat dit niet precies is, maar hoe werkt het dan wel? Dus met een ander model nog op...
Ja.
Een raad van wijze die zegt, we denken ongeveer dit, maar we weten het ook niet precies.
Ja, en daar gaat het natuurlijk voor een deel al naartoe. Er zijn helemaal pijltjes in plaats van. Dus die pijltjes, ze hebben een mooie infographic gemaakt met allemaal pijltjes omhoog en omlaag en zo. Is natuurlijk veel belangrijker dan al die cijfers die erin staan.
Ja,
ja, en dat, ik bedoel, het CPB is daarin niet zoveel te verwijten, want dat zeggen ze zelf ook superduidelijk. Hè? Ze zeggen van, je moet vooral de waarde van deze doorrekeningen zien als onderlinge vergelijking van de partijen. Je moet niet tot de cijfers achter de komma kijken. En het gaat om de relatieve verschillen eigenlijk die je ziet in
de effecten. Maar dan nog vind ik dat het echte systeemverandering tekort doet.
Ja.
Omdat je daar bijvoorbeeld een basisinkomen... We weten niet precies hoe het werkt. Want we hebben nog nooit zo'n groot en massaal experiment gehad. Maar je vermoedt dat dat heel veel vrije tijd oplevert. En dan scoort minder arbeidsaanbod op lange termijn. Maar dan denk ik, er zijn dus mensen die hebben vrije tijd en die kunnen voor elkaar zorgen, die kunnen cultuur, die kunnen gaan schilderen, kunnen muziek gaan maken. Een hele andere samenleving. En dat kun je natuurlijk niet in een model vatten.
Ja. Ja, eigenlijk wil je een soort van E-team oprichten. Een systeemtransitieteam die gewoon op die manier kijkt naar alle partijen.
Ja, transitiedoorrekening van...
Het planbureau voor transities.
Ja, maar dan hoeft het BBB hoef je dat niet te doen.
Nee.
Dat is makkelijk.
Nee. BBB levert...
Daar gebeurt sowieso niks.
Transities.
Precies.
Oké. Wij gaan door naar het hoofdonderwerp van vandaag. Want wonen is een van de grootste verkiezingsthema's. Roos, ik ga even bij jou beginnen. Wij hebben vorige week een woonvisie gepubliceerd. 2 vragen daarover. Waarom doen wij zoiets en waarom doen wij zoiets nu?
Waarom doen wij zoiets? Omdat wij als bank, als Triodos Bank, staan wij voor die maatschappelijke transitie. We willen graag positieve verandering creëren in de samenleving. En je ziet eigenlijk dat wonen op het snijvlak staat van alle thema's die daarmee samenhangen. Denk verduurzaming, de energietransitie, grondstoffen, sociale ongelijkheid.
Ja.
Dat komt allemaal terug als je naar wonen kijkt. En nou ja, als bank zijn we natuurlijk ook hypotheekverstrekker en geven we ook leningen voor gebouwen aan ondernemers. Dus in die zin vind ik het heel logisch. En vond Triodos Bank het ook heel logisch om met een visie op wonen te komen.
Ja.
En die stond eigenlijk al langer in de planning. Dus dat die nu samenvalt met de verkiezingen is toeval. Maar het laat ook wel weer heel mooi zien waarom we juist die visie naar buiten wilden brengen. Omdat we toch best wel een aantal dingen misten in de verkiezingsprogramma's of in het debat daaromheen.
Ja.
Denk aan een wat langere termijnvisie en wat meer oog voor de structurele problemen op de woningmarkt.
Ja, want die visie en die structurele problemen, dat wordt allemaal geanalyseerd natuurlijk in de woonvisie. Ja. Dat staat ook in de show notes als je echt geïnteresseerd bent.
Gewoon als je geïnteresseerd bent hoor, hoef je niet echt geïnteresseerd voor te zijn. Dat is echt een mooi stuk.
Oké, zelfs als je maar een beetje geïnteresseerd bent, staat de link in de show notes. Dankjewel, Anna.
En wij weten dat de Nederlandse kiezer heel erg geïnteresseerd is
precies,
in de woningmarkt. Dus waarschijnlijk
zeker.
Is iedereen geïnteresseerd.
Dat is zo, ja. Dus kijk gewoon in de show notes. Maar terug naar mijn vraag, Roos. Wat zijn nou de belangrijkste punten uit die woonvisie?
Ik zal niet te diep de analyse ingaan, want dan hebben we de podcast zo vol. Ik denk het belangrijkste is dus dat we echt proberen te agenderen dat het huidige debat over wonen niet gaat over structurele oplossingen. Dus de problemen zijn structureel, dan moeten de oplossingen dat ook zijn.
Uh-huh.
Dus Triodos Bank pleit echt voor fundamentele verandering op die woningmarkt. Want als we alleen blijven hangen bij de hypotheekrenteaftrek en of we 80 of 100.000 woningen gaan bouwen, dan lossen we het niet op.
Dus dat vind je geen fundamentele oplossingen?
Nee, okay. Nee.
Horen er wel bij, toch?
Ze horen er zeker bij.
Ja.
Maar
we moeten verder kijken dan
liggen
dat.
Nog andere problemen. Ja. En
ook het verkiezingsdebat van afgelopen weekend ging precies over deze twee onderwerpen. Het was heel grappig, over het bouwen en over de hypotheek en het aftrek. En niet over al die andere onderwerpen die jij dus agendeert.
Klopt. En eigenlijk pleiten we daarin voor vier punten, vier stappen waarmee we denken dat we dichter bij een rechtvaardige woningmarkt kunnen komen. Want we vinden de huidige woningmarkt best wel onrechtvaardig. We zien dat het grote verschillen veroorzaakt tussen kopers en huurders, tussen jong en oud, tussen eigenlijk mensen die al binnen zijn op de woningmarkt en mensen die dat niet zijn.
Uh-huh.
Heel kort gezegd, wij pleiten voor meer mensen achter de voordeur. Het aantal eenpersoonshuishoudens is enorm toegenomen in Nederland. We wonen steeds groter. En dat zorgt eigenlijk gewoon ervoor dat we steeds meer ruimte nodig hebben.
Het is echt een oproep aan mensen om vaker te gaan samenwonen.
Ja,
eigenlijk.
Ja.
Dus, informatiemarkt.
Denk aan
mensen om te gaan samenwonen en om de overheid om dat te faciliteren.
Kijk, betekent dat iedereen een liefdesrelatie moet hebben? Of wil die mensen graag een woongroep en met vrienden?
Dat vinden we een mooie woongroep.
Zeker, dus woongroepen is een optie. Je kunt ook denken aan hospitaverhuur. Er zijn heel veel mensen in grote koophuizen die best een hospitahuurder zouden willen als dat vanuit de overheid meer gestimuleerd, gefaciliteerd wordt, dat kan.
Uh-huh.
Maar denk ook aan het aangaan van een hypotheek met iemand die niet jouw romantische partner is.
Yeah.
Of met meer dan één huishouden. Dat zijn allemaal vormen waarin we woningen die er al zijn gewoon beter kunnen benutten.
Uh-huh.
En wat ook veel sneller kan dan het bouwen van nieuwe woningen, wat zo 10 jaar duurt.
En met veel minder schadelijke effecten. I like it.
Dat ook, ja. Kost veel minder grondstoffen.
Cool.
Punt 2. We gaan meteen door. Punt 2. Wonen binnen planetaire grenzen. Dus ik zal jullie niet vermoeien met alle cijfers, maar de manier waarop we nu wonen en ook de manier waarop we nu bouwen kan en moet echt nog een stukje duurzamer.
Uh-huh. Dus heel veel aardgas om woningen warm te krijgen.
Veel aardgas, veel bouwmaterialen, grondstoffen nodig. Punt 3 gaat over toekomstbestendig bouwen en wonen. Dus denk aan de demografische ontwikkelingen die nu plaats gaan vinden, de enorme vergrijzing. Mensen worden ouder en blijven dan vaak in hun huidige woning wonen. Ook omdat er eigenlijk geen andere optie is. Dus de oudere woningen die ontbreken bijvoorbeeld echt op de Nederlandse woningmarkt. Maar denk ook, als je op de lange termijn toekomstbestendig bouwen en leven, kom je ook uit bij onderwerpen zoals klimaatrisico's, waar nog heel weinig aandacht voor is. Overstromingsgevaar, zeespiegelstijging. Waar willen we nog bouwen?
Mm-hmm.
Dat zijn dan vragen waar je bij uitkomt. En daar zien we eigenlijk nog heel weinig gebeuren in het debat en vanuit de overheid.
Het is eigenlijk iemand die een beter plan maakt met lange termijn. Weten wie in die huizen moeten wonen die er allemaal staan.
En daar regie ook in neemt.
Ja. Klinkt als een meer sturende overheid.
Ja. En als laatste, punt 4, definitialisering. Heel kort, wij vinden eigenlijk, of we zien in onderzoek naar voren komen, dat er heel veel geld de woningmarkt instroomt.
Uh-huh.
Eigenlijk vooral geleend geld. En dat zorgt voor een opdrijving van de prijzen. Dus je ziet echt een vicieuze cirkel. De huizenprijzen stijgen, we gaan meer lenen. De huizenprijzen stijgen nog meer, we gaan nog meer lenen. En dat zorgt eigenlijk voor dat er heel weinig nog betaalbare woningen in Nederland zijn.
Ja, dus doordat iedereen zelf zoveel mogelijk geld wil lenen, worden uiteindelijk alle woningen voor iedereen heel duur.
Ja,
dat is inderdaad
een hele slechte cirkel. Mij ook altijd helpt bij kijken naar de woningmarkt. Mensen denken dan altijd aan vraag en aanbod natuurlijk, en hoe je dat in evenwicht kan winnen. Maar die vraag van mensen naar woningen is dus niet alleen hoeveel mensen een woning nodig hebben, maar die vraag bestaat ook uit hoeveel geld zij mee kunnen nemen.
Ja.
En dat kunnen we reguleren met elkaar. Tenminste, dat doen we al.
Ja.
En de vraag is of we dat voldoende doen. En wij pleiten dan ook voor een beperking van de leenorde.
En er zit een soort asymmetrie in het denken. Dat aan de ene kant weten we dat de woningmarkt is een van de meest gereguleerde markten die er is.
Uh-huh.
Dus vraag en aanbod is niet een natuurwet of zo. Alleen aan de financiële kant doen we net alsof het wel zo is.
Ja.
En dus meer geld is dan altijd een soort van oplossing, denken mensen. Terwijl meer geld. En er wordt inderdaad veel geleend, maar er wordt ook veel vermogen geschonken, ingebracht. En ook uiteindelijk veel vermogen opgebouwd in die woningmarkt. Hè? Dus in plaats van dat het nog gaat over wonen, gaat het nu vaak over een belegging of een investering.
Ja.
En dat is ook financialisering van de woningmarkt.
Ja, dat je veel meer een woning ziet als een beleggingsproduct en niet als een woning.
Precies.
Ja, ja, en die afhankelijkheid zit er ook in. Hè? Dat, ja, je gaat alleen een grote lening aan als je ook denkt dat dat een goed idee is en dat het financieel verstandig is.
Ja.
Dus we vertrouwen er op een bepaalde manier ook met z'n allen op dat die huizenprijzen wel verder zullen stijgen. Anders zouden we niet zulke hoge hypotheken meer aangaan.
Zo zijn we kwetsbaar. Nou, dat was een heel goed overzicht. Ik denk dat al die geïnteresseerde mensen verder zullen lezen in de show notes.
Alle mensen.
Alle mensen. Maar wij gaan verder naar de wat minder structurele oplossingen. We gaan namelijk weer de stelling uit het kieskompas bespreken. En bekijken wat partijen nou precies vinden. De eerste daarvan: het bouwen van koopwoningen heeft meer prioriteit dan het bouwen van sociale huurwoningen. Ja, die staat dus in het kieskompas. Roos, wat denk je als je deze stelling ziet?
Ja, leuke stelling. Het voelt een beetje als een valse tegenstelling ergens. Met name omdat er dus aan de ene kant koopwoningen en aan de andere kant huurwoningen, maar niet gewone huurwoningen, sociale huurwoningen. Ik zou zeggen, er wordt al voornamelijk koop gebouwd. Als je kijkt naar de afgelopen decennia, bouwen we vooral koopwoningen. En het aandeel sociale huur neemt af. Dus ja, ik zou er op zichzelf het ermee eens zijn vanuit de visie dat we meer sociale huurwoningen nodig hebben.
Uh-huh.
De sociale huurmarkt is een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende woningmarkt. Dat mensen ergens hebben om op terug te vallen.
En dat reservoir is best wel klein. Is het niet ook zo dat een van de problemen de laatste jaren vooral is dat er gewoon te weinig gebouwd wordt? Nog los van welke huizen er gebouwd worden. Dus hier heel erg alsof het een soort keuze is. Terwijl het bouwen op zich al wel lukt. Maar volgens mij lukt dat hele bouwen niet heel erg.
Nee, klopt. Dus er moet inderdaad ook gewoon meer gebouwd worden.
Ja.
Wel op een duurzame manier natuurlijk.
Uiteraard.
En je hoort ook wel geluiden om dus inderdaad bijvoorbeeld een minimumpercentage sociale huur in te voeren. Omdat daar gewoon echt veel vraag naar is. En omdat die woningen dus eigenlijk qua percentage afnemen de afgelopen jaren.
Maar wat eigenlijk ontbreekt in de stelling is, er staat hier: het bouwen van koopwoningen heeft meer prioriteit dan het bouwen van sociale huurwoningen. Het zegt niks over hoe betaalbaar die koopwoningen zijn.
Je wil sociale koopwoningen.
Ja, dan kan je ook pleiten voor het bouwen van betaalbare koopwoningen. En volgens mij is er ook onderzoek, Roos, waaruit blijkt dat als je niet zegt dat het betaalbare koopwoningen moeten zijn, dat het in principe rendabeler is voor ontwikkelaars om duurdere koopwoningen te bouwen.
Ja.
Dus als je dat niet gaat sturen als overheid, dan krijg je eigenlijk alleen maar dure koopwoningen waar we niet behoefte aan hebben.
Misschien nog een ander element wat de valse tegenstelling in die stelling alleen maar groter maakt. Kijk, 59% van de Nederlanders heeft een koopwoning.
Ja.
Dus die zullen altijd zeggen van ja, koopwoningen zijn belangrijk. Dus die zullen dus een groot deel van de mensen. Dus het is
meer goed als je die prijzen hoog wil houden.
Ja, dan moet je juist niet bouwen.
Ja.
Nee, maar een deel van het probleem wordt nu gezien: mensen kunnen geen huis kopen. Het probleem is dat mensen geen huis kunnen kopen. Maar waarom moeten mensen een huis kopen? Omdat er geen alternatief is.
Ja,
en omdat
hier komt de systeembril naar binnen.
En omdat het hebben van een koopwoning eigenlijk in Nederland al decennia lang enorm wordt gestimuleerd en fiscaal
en wordt
bevoordeeld.
En een verdienmodel en een vermogensopbouw.
Ja.
Hier zitten drie mensen die aan een woonvisie hebben gewerkt, die heel enthousiast aan het worden zijn. We gaan snel door naar de volgende stelling voordat het helemaal uit de bocht vliegt. Deze komt weer uit het kieskompas. De oplossing voor het woningtekort ligt meer in het beperken van migratie dan in het bouwen van nieuwe woningen. Anna.
Ja, hier is veel over te zeggen. Allereerst even verduidelijken. Er staat het beperken van migratie. Mensen denken dan vaak alleen aan asielmigratie. Dit gaat dus ook over arbeidsmigratie. En daar is op zich best wat voor te zeggen dat je daarover nadenkt van hoeveel nieuwe arbeidsmigranten ook kunnen we binnenkrijgen in ons land en ook in specifieke gebieden. Want dat drukt ook in specifieke gemeenten. Het is wel opvallend, want als je het hebt over oplossingen voor de wooncrisis, is dit niet een van de belangrijkste oplossingen. Als we alleen al kijken naar statushouders, dus waar mensen vaak over nadenken, dan wordt op dit moment 2% van de corporatiewoningen bewoond door statushouders. En van alle nieuwe woningen die worden toegewezen aan sociale huurwoningen, aan statushouders, is dat 8-10%. Mm-hmm. Volgens mij is daar wel eens berekend van wat zou het oplossen als je dat dus niet meer zou doen, die voorrang voor statushouders. Omdat ook de huidige minister die voorrang wil schrappen, wat ingaat tegen alle grondrechten, dus niet eens mag. Maar als je dat zou doen, zou dat echt enkele maanden aan wachttijd opleveren voor mensen die soms wel 10 jaar in de rij staan om überhaupt een woning te krijgen.
Dat is echt dus een druppel op een gloeiende plaat. Eigenlijk.
Precies, het lost niks op. Dus het is wel opvallend, vind ik, dat er in dit kompas eigenlijk een frame van, zou ik zeggen, rechtse partijen wordt gebruikt om voor mensen na te denken over de oplossingen voor het wonen. Als je het wil hebben over de oplossingen voor wonen, moet je het hebben over, we moeten met z'n allen gaan betalen voor sociale huurwoningen. We moeten met z'n allen gaan investeren.
Er zit nog een frame in. Hè? Dus het ene frame gaat over migratie. Het andere frame gaat over bouwen.
Ja.
Wat wij natuurlijk ook zeggen, dat dat niet altijd de oplossing is.
Nee, dat niet de enige oplossing, inderdaad.
Eigenlijk wordt er weer een valse tegenstelling gecreëerd waarin dit de twee opties zijn. Ja. Migratie en bouwen.
Ja.
Lekker jongens, dus dit is weer echt een schrijnend gebrek aan structurele oplossingen. En vooral stukken rood vlees. Wij gaan snel door naar, ik denk, eentje die we nog heel veel gaan horen. De hypotheekrenteaftrek. Gisteren was het eerste tv-debat, we nemen dit op maandag op. En toen ging het er ook alweer even over. Sommige partijen vinden dat die hypotheekrenteaftrek verder moet worden afgebouwd. Dat is de laatste 15 jaar al voor een heel groot deel gebeurd. Onder bewind van de VVD, zeg ik er maar even bij. Andere partijen vinden dat de hypotheekrenteaftrek niet verder moet worden afgebouwd. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, moeten we misschien nog eerst even definiëren wat is de hypotheekrenteaftrek?
Nee.
Oké.
Nee, jawel. Je hebt gelijk. Anna, wat is de hypotheekrenteaftrek?
De hypotheekrenteaftrek is eigenlijk een soort van subsidie voor woningbezitters. Die mogen namelijk de rente die ze betalen over de lening waarvoor ze een hypotheek hebben afgesloten aftrekken van hun inkomstenbelasting.
Tegen het laagste tarief.
Tegen het laagste tarief. En het kost onze overheid jaarlijks 11 miljard.
Ja, het kost in de zin als je het niet zou aftrekken, zou dat dus veel meer belasting
opleveren. Ja. Yes.
En waarom is dit in algemene zin een slecht idee?
Wat is een slecht idee?
Rente aftrekken voor schuld.
Check.
In algemene zin, dus ook voor bedrijven.
Ja.
Is dat het per definitie schuldopbouw stimuleert in de samenleving. En dus meer afhankelijk maakt van nog meer groei in allerlei dingen. En dus ook minder weerbaar maakt.
Ja. En ja, op deze manier krijg je een maatschappij met heel veel schulden. Waar je dus heel veel mensen.
Klopt het nou dat de schulden nog nooit zo hoog zijn geweest ter wereld als nu?
Ter wereld, ja, maar dat is ook overheidsschuld. Hè? Dat is een belangrijk deel overheidsschuld in bijvoorbeeld Amerika en China.
Ja.
Dus dat ligt iets complexer. Maar dus dit is een belangrijk element. En we hadden het net al over de woningmarkt. En dat er meer geld in stoppen alleen maar prijsopdrijvend werkt. Zeker als je heel weinig kan bouwen, maar in de totaliteit. En dan heeft het fiscaal bevoordelen van schuld heeft dan weinig toegevoegde waarde. Ook niet voor mensen die daarvan profiteren op dit moment.
Dus wij vinden het
een
goed
logisch idee om dat af te bouwen.
Ja,
in algemene zin denk ik dat het gaat over defiscaliseren. En dat zie je ook bij de verschillende verkiezingsprogramma's, verschillende opties. Hè. Dus je kan ook, zoals Volt doet, naar box 3 gaan. Dus in de vermogens, daar is best wat voor te zeggen. Want even iets over de belastingtechniek.
Het wordt weer categorie opa verteld.
Ook. Nou, dank je. De woning zit, maar dat moet jij ook weten. Je hebt ook een eigen woning. Die zit in box 1. Dus eigenlijk bij inkomen. Wat een heel raar eigenlijk iets is in ons belastingssysteem. Dat we een eigen huis vinden. We horen bij arbeidsinkomen.
Ja. Wat we doen op papier. Net alsof je als huiseigenaar jezelf huur betaalt. Ja, toch?
Dat is het eigen woningforfait.
Ja.
Ja.
En dus die moet je bijtellen. Uh-huh. En de rente van je schuld mag je aftrekken.
Ja.
Dan kan je ook zeggen, we doen hem naar box 3. Daar zit ook wel om voor en nadelen.
Box 3, belasting op vermogen.
Moet je natuurlijk wel belasting heffen op vermogen, anders heeft het nog geen zin.
Ja.
Dus daar kan je mee spelen. Je kan met het eigen woningforfait spelen. Dus je kan zeggen van, het is eigenlijk, jouw huis is meer waard. Dus je krijgt een hogere bijtelling, omdat je huur van je eigen huis eigenlijk hoger is. Dus dat kan ook.
Ja.
en hypotheekrente afschaffen, waarom dat dus toch een goed idee is. Omdat het schulden bevoordeelt. Ja. Dat zouden we niet willen.
Ja, dus ik wil daar wel aan toevoegen. Dus die hypotheekrenteaftrek, jij gaat heel erg in op het fiscale onderdeel en de schulden bevorderen. Ik vind het belangrijk om ook te benoemen dat het eigenlijk een heel oneerlijk voordeel is voor dus die kopers. 60% van de mensen heeft een koopwoning, 40% niet. En die 60% krijgt dus allerlei fiscale voordelen, zoals de hypotheekrenteaftrek. En kunnen daardoor ook weer meer vermogen opbouwen, bijvoorbeeld. Dus je ziet, dat benoemen we ook heel erg in die woonvisie, je ziet de kloof gewoon steeds groter worden. De vermogens zitten steeds schever. En in plaats van dat te corrigeren, omdat dat een, eigenlijk een onwenselijke situatie is, stimuleren we het doordat we de rijkste groepen, want die wonen over het algemeen vaker in koopwoningen, doordat we die nog weer extra voordelen geven. Dus ook over die as is het een goed idee om
dat is een supergoed, want we zien ook uit de cijfers dat de gemiddelde koper is 90 keer zo rijk als de huurder. Dus dat gaat echt om een gigantische scheefgroei die je daar faciliteert.
Ja, daarbij wel. De gemiddelde aandeelhouder is waarschijnlijk ook veel rijker dan iemand die geen aandelen heeft. Dus het is, je houdt altijd, dat wil ik er toch wel, ondanks dat het allemaal goed in onze woonvisie staat, je houdt altijd een zekere mate van ongelijkheid tussen mensen die wel in staat zijn iets te kopen en mensen die het niet zijn.
Ja.
Alleen je wil die ongelijkheid niet uit de hand laten lopen. En daarom is allemaal terecht.
Dit is olie op het vuur van bestaande ongelijkheid.
Ja. En wat ik ook mag ik nog één ding zeggen?
Ik wil eerst even iets samenvatten. Want we hebben net uitleg gehad, eigen woning voor 5 zou dus ook een extra knop zijn. En als je de woning naar box 3 zou verplaatsen, dat is weer een andere. Daar zijn we op zich ook wel voor te pogen.
Het verschil daarbij is dus dat je dan de mensen die op dit moment al een huis hebben, die gaan dan ook meer betalen. Iedereen gaat
een
meer
betalen. Een afbetaald huis.
Ja, afbetaald, die gaat dan ook.
Precies, want die profiteren niet meer van die hypotheekrente.
Levert ook allemaal problemen op, want die mensen hebben misschien alleen maar een huis en geen geld op de bank staan. Dus
maar dan moeten ze hun huis verkopen en dat is een probleem voor hen. Ja. Maar wel een voordeel voor een dichtslippende woningmarkt.
Precies.
Dus extra doorstroming.
Dus wat waarschijnlijk heel verstandig is voor een nieuw kabinet, is een aantal van die knoppen een beetje te draaien. Want het voordeel is van huidige huiseigenaren belasten, is dat je niet alle last bij de starter legt. Dus dat je ook de relatieve positie van de starter iets kan verbeteren, ondanks dat je ook de hypotheekrenteaftrek afbouwt.
En dan is het dus ook wel weer heel opvallend dat die politieke discussie nu zich heel erg op alleen maar de hypotheekrenteaftrek lijkt te focussen, toch? Want het eigen woning voor ver hoor je weinig. En box 3 zie je eigenlijk alleen bij Volt staan.
Je hoort ook in deze discussie, het wordt ook al snel heel ingewikkeld. En het is veel makkelijker, ik snap politici ook wel, het is veel makkelijker om mensen iets te bieden of iets te bedreigen met iets wat vrij tastbaar is.
Mm-hmm.
En dat is dat je ziet, en je moet ook van tevoren, elk jaar van tevoren, de voorlopige teruggave doen bij de Belastingdienst om die hypotheekrente aftrek te krijgen. Ja. Dus dat weten mensen. Die krijgen ook elke maand dat geld. Hè, als je dat doet, krijg je elke maand geld van de Belastingdienst.
Ja.
En dan zeg je tegen mensen, dat krijg je niet meer.
Ja.
Als je een paar honderd euro, krijg je niet meer. Ja, ik bedoel, dat is best wel logisch. Weet je dat politiek zo doet.
Wij gaan door naar een volgende stelling. deze komt uit het Woonkieskompas. Daar gaan we nog verder in op allerlei woonmaatregelen. Maar ik dacht, deze wil ik even met jullie bespreken. Want volgens mij lijkt hij een beetje op jullie ideeën en de visie. De stelling is, om te zorgen dat meer woningen vrijkomen, mogen uitkeringen van mensen die een woning gaan delen niet worden verlaagd. Roos, wat denk je ervan?
Meer mensen achter de voordeur. Ik snap de causale link van uitkeringen niet verlagen naar woningen die vrijkomen, snap ik niet helemaal. Maar ik kan me wel vinden in als je mensen dus niet gaat korten op hun uitkering, dat dan de prikkel om je woning vooral niet te delen, dat die wordt weggenomen.
Ja.
Dus misschien even de uitleg hierbij. Momenteel is de wetgeving nog zo dat als je een huisgenoot neemt of een medebewoner die niet jouw romantische partner is, dat je in sommige gevallen dus wordt gekort op je uitkering, op je AOW, op bepaalde toeslagen kan ook. En dat is dus eigenlijk een hele sterke financiële prikkel om vooral niet die vrije kamer in je huis aan iemand anders ter beschikking te stellen.
Ja.
Er zijn toch best veel partijen die dit een goed idee vinden? Of
niet? Ja, heel veel. Dus ik denk dat dit wel kan gaan gebeuren. Dus in die
lijkt
zin
me een goed idee.
Dat is dan toch een van de weinige structurele oplossingen die misschien wel.
En dus ik hoop dat het vooral ook de aanleiding is om het gesprek erover te voeren en het ook in die zin te normaliseren. Dat we ook weer meer samen gaan wonen.
Ja.
En niet allemaal alleen achter onze eigen voordeur.
En het maakt ook nog eens dat hele stelsel met toeslagen zo een beetje simpeler. Want je hoeft niet van iedereen te checken of ze nou wel of niet samenwonen. Win-win-win. Positief. Hebben we toch iets moois gevonden tussen alle niet zo structurele oplossingen. We hebben nu allemaal dingen die in kieskompassen staan besproken. Maar volgens mij missen jullie ook nog wel wat. kan ik mij zo voorstellen. Wie heeft er iets wat hij mist? Anna, volgens mij heb jij wel iets.
Een deel is al de revue gepasseerd. Dus wat ons opviel toen we naar die politieke partijprogramma's aan het kijken waren, was dat eigenlijk een van de voornaamste dingen is die leennormen. Dat daar eigenlijk niks in staat in de partijprogramma's.
Dus hoeveel je mag lenen
voor je hypotheek.
Ja, voor je hypotheek. Ja. Uit onze cijfers blijkt gewoon dat hoe meer je mag lenen, hoe meer dat bijdraagt aan de stijgende prijs. Volgens mij heeft Roos dat ook in het begin uitgelegd. Dus dat is een belangrijke.
Mm-hmm.
Het eigen woningforfait hebben we het net over gehad.
Want dat is misschien, Roos, jij wel dat idee wat verder uitleggen, volgens mij.
Ja, ik wilde nog even toelichten. Dus dat pleiten voor lagere leennormen, dat niet iets is waar wij mee zijn begonnen. Maar dat bijvoorbeeld de Nederlandse Bank dat ook al jaren doet. En dat wij Europees gezien eigenlijk een van de weinigen zijn die zulke hoge leennormen heeft.
Ja.
Dus de landen om ons heen.
Die zijn ten opzichte van de waarde van je huis.
Dus eigenlijk betekent het, als jij een huis koopt, kun je 100% van wat je moet betalen, kun je nu lenen bij de bank.
Ja.
En dat zorgt dus voor steeds stijgende prijzen. Want als de prijzen verder stijgen, leen je gewoon meer. Want dat kan, want je kunt 100% lenen.
En ik snap het ook wel dat politieke partijen er niks over zeggen. Want mensen denken ineens, zien ze een huis voor dezelfde prijs morgen opvinden, wat ze dan niet kunnen betalen, omdat ze minder kunnen lenen. Dus het is electoraal gezien heel lastig. Maar het is, als je gewoon systemisch kijkt, is het een hele belangrijke maatregel om toch te nemen.
Hey, en als jullie,
het ging gisteren over moedige keuzes in het verkiezingsdebat, en zou deze erbij horen.
Want jullie pleiten dus voor een verlaging naar 90% in de woonvisie. Maar als je nou wil dat de huizenprijs niet stijgen, waarom zet je dan niet gewoon vast op waar die nu is?
Dat we nooit
het
meer
bedrag
kunnen
vastzetten.
Het bedrag vastzetten.
Leuk proefballonnetje.
Alle huizenprijzen, laatste verkoop, dat mag je nog lenen voor dat huis.
Ja, dan krijg je wel, denk ik, op een gegeven moment het probleem dat een heel groot deel van de mensen, dan moet je nog meer geld meebrengen. Ja, dat kan.
Zo wordt misschien de vermogensongelijkheid nog wat verder.
Maar zou je het niet mee willen laten stijgen met het algemeen prijspeil? Gewoon ook corrigeren voor inflatie?
Kan. Hangt van wat je wil bereiken. Huizenprijzen, ja.
Als je hem uiteindelijk, maar wat jij voorstelt, is dat je hem uiteindelijk waarschijnlijk verder beperkt. Ja, behalve als de huisprijzen dalen, dan gaat hij juist omhoog. Dat is misschien ook een probleem.
Dat is ook wel jammer eigenlijk. Hè?
Ja. Ah, goed, we moeten er iets mee. Dat is één ding. En we missen het.
Het idee is in elk geval, doe nou iets aan die ontzettend brede leennormen die we hebben. En DNB zegt dat lang. En het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, nog wat langer.
Ja. En eigenlijk zie je nu juist de beweging de andere kant op gaan. Hè? Dat bijvoorbeeld die startersleningen die nu door sommige partijen worden genoemd, dat is eigenlijk nog weer een hypotheek bovenop je hypotheek.
Ja. Ja. Een soort olie op het vuur.
Ja.
Dus dat is heel kort termijn denken, terwijl wij pleiten voor een lange termijn aanpak.
Ja.
Toch weer die structurele oplossing. Mooi.
Dan nog het eigen woningforfait. Dat hebben we natuurlijk net uitgebreid besproken. Dus dat is die belasting
niet meer,
op die woning.
Ja. Nog dan iets anders wat jullie missen?
Ja, dakloosheid kwam in ieder geval rondom het thema wonen weinig langs.
Uh-huh. Gebrek aan woning.
Wat is dan de oplossing?
Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is om te benoemen dat er dus steeds meer mensen zijn zonder woning. En dat in de hele discussie over de hypotheekrenteaftrek, die is ook belangrijk, maar het hebben van geen woning of geen plek waar je naartoe kan gaan, dat is echt heel schrijnend.
Mijn vraag is eigenlijk, is dat een probleem van de woningmarkt, of is dat een breder sociaal-maatschappelijk probleem dat ook te maken heeft met bezuinigingen op de GGZ en met op
dat
andere
laatste
mensen?
Dus. Ja.
Nou, maar dat is wel een goeie, want er zijn wel mooie voorbeelden in bijvoorbeeld Finland en zo. Dat heet Housing First. Daarbij is juist de kritiek dat we altijd eerst zeggen van we moeten eerst alle andere problemen van mensen oplossen en dan geven we ze pas een woning.
Ja.
En uit onderzoek blijkt gewoon dat niet werkt. In principe helpt het mensen als ze gewoon een stabiele plek hebben om in te wonen.
Ja.
En kan je van daaruit de rest van die problemen oplossen. En er worden nu al initiatieven gestart, ook in Nederland, met dat Housing First. Ja. En daar zou je, dat zou je wel ook meer willen doen.
Okay.
Dus het is ook heel erg een idee wat wel in de woonvisie zit, dat wonen een recht zou moeten zijn.
Precies.
En dat we gewoon ernaar moeten streven dat iedereen een woning heeft.
Ja.
Dan zou het wel heel logisch zijn om dakloosheid als een woonprobleem te zien. Zelfs dat doen sommige partijen inderdaad niet.
Inderdaad, zelfs de minister niet van wonen op dit moment. Zegt dat gewoon in de Tweede Kamer.
Terwijl het wel twee kanten heeft. Hè? Want met alleen, laten we zeggen, alleen bouwen, daar los je de dakloosheid niet mee op. Dus het gaat inderdaad meer om hoe kijken we naar wonen en wonen als basisrecht versus wonen als verdienmodel.
Ja.
En daarin zitten dan ook allerlei dingen zoals de bezuinigingen op de GGZ en de enorme instroom van arbeidsmigranten. 60% van de daklozen heeft op dit moment een arbeidsmigratieachtergrond. Dus dat zijn dan ook dingen die naar boven komen waar je iets mee wil.
Ja, dus dakloosheid gaat in die zin breder dan alleen wonen, maar moet bij wonen zeker ook.
Ja, zeker.
En we misten duurzaamheid, toch, Roos, in dit hele verhaal?
Ja.
Want we hebben het eigenlijk alleen maar gehad over betaalbaarheid.
En heel veel bouwen.
Ja. Kost gewoon vet veel grondstoffen en gaat gepaard met heel veel CO2-uitstoot.
En toenemende risico's voor de woningvoorraad die we hier hebben. Funderingsrisico's. En,
ja,
daar gaat het niet over.
Nee.
Ja, wel in onze woonvisie.
Dat is precies wat Roos in het begin beschreef. Dat die lange termijn planning, zeg maar, van wat stoten we allemaal uit. Maar ook, kunnen al die huizen wel alle veranderingen die op ons afkomen?
Ja, we hebben het vorige week over de nota ruimte gehad.
Ja.
He, over de licht een mooi plan van hoe Nederland ruimtelijk moet worden ingericht in de komende decennia, waar wonen natuurlijk een heel belangrijk element in is. En je zou hopen dat dat nu ergens landt in de politiek, maar we zien het niet.
Nee. We zien het niet in de programma's.
Nee. En een woning zet je neer voor 100 jaar, geloof ik, of zo. Dus je moet gewoon echt met een lange termijn rekening houden.
Ja.
En dat zien we niet terug.
Dan hoop ik heel erg dat naast al die andere iedereen die gaat lezen in de show notes van deze aflevering, daar ook veel politieke, actieve partijleden bij zitten. Die deze fundamentelere oplossingen in de volgende ronde verkiezingsprogramma's kunnen brengen. Heel erg bedankt voor al jullie inzichten. Voor wij gaan afsluiten wil ik jullie nog vragen, als mensen nou naar al die debatten en zo zitten te kijken de komende tijd en het gaat over wonen, waar moeten ze dan op letten?
Ik wil er wel eentje noemen, dat valt me altijd op bij wonen. Omdat het dus veel gaat over dat bouwen. En dan wordt er ook weer in zo'n verkiezingsdebat van zondag wordt gezegd, ja, we zijn het daar eigenlijk allemaal over eens. En dan moet je opletten, volgens mij. Want dit gaat om politieke keuzes. Politiek is altijd een belangenafweging. Wie wint, wie verliest. En als je het bijvoorbeeld hebt over bouwen, dan is het vaak het klimaat en de duurzaamheid die verliest. Als je het hebt over het reguleren van de huurvoorraad, dan is het de beleggers die daar verliezen en de huurders die winnen. Dus ik zou zeggen, als je die debatten beluistert, als je die verkiezingsprogramma bestudeert, bedenk dan wie wint en wie verliest. Want er is altijd zo'n afweging gemaakt.
Ja.
En jij moet bepalen wat jij een rechtvaardige afweging vindt.
Anna Quibono Kolstra.
Ja, mooi Anna. Wat ik mee zou geven, wat mij opvalt in wonen. Hè. Vorige week zei iemand, dat vond ik een mooie quote, wonen doen we allemaal. Er zijn heel veel verkiezingsthema's die raken een deel van de mensen en een deel niet. Wonen raakt ons allemaal, maar niet allemaal op dezelfde manier. 60% van de mensen heeft een koopwoning bijvoorbeeld. En dat maakt wel dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen die voor koopeigenaren, woningeigenaren wat minder gunstig zijn, dat die er moeilijker doorheen komen in de politiek.
Ja.
Terwijl, ja, iedereen heeft recht op een fijne plek om te wonen. Dus ik zou mensen willen oproepen, kijk ook verder dan alleen wat jou zelf raakt of waar je zelf belang bij hebt, maar ja, naar het maatschappelijk belang.
Wat een mooie oproep, Roos.
Ja.
Eigenlijk een oproep aan alle huiseigenaren om te beseffen dat er ook niet-huiseigenaren zijn.
Het CDA noemde dat solidariteit met de jongere generatie. Dat moeten we allemaal een beetje tonen.
Je moet er wel een dienst
met, eufemistisch maar geformuleerd, maar ja.
Dan voeg ik er ook nog eentje toe. De woningmarkt, dat gaat om de voorraad. Een voorraad pas je vrij langzaam aan.
Ja.
Dus alle structurele maatregelen, hoe goed en hoe snel je die ook wil inzetten, kosten echt vaak decennia.
Ja.
Dus welke politicus je ook belooft dat hij een snelle oplossing heeft, vergeet het maar.
Okay.
Dit kost echt lange tijd en vraagt ook, en dat is vaak het probleem, structureel beleid.
Ja.
En dus je kan dus beter luisteren naar de politicus die zegt, hey, we moeten dit rustig, maar voor lange termijn zo oplossen en moeten zorgen dat we het depolitiseren. Dat het gewoon woningcorporaties meer ruimte geven om hun ding te doen in plaats van daar telkens geld te halen. Is veel verstandiger dan degene die zeggen, hey,
bouwen.
100.000 per jaar, klaar.
Ja.
Ga niet weer.
Helder. Goed, volgende week gaan we verder praten. Dan hebben we het over de economie in onze verkiezingsspecial serie. Tot dan.
Dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.